Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 132, het vijfde en achtste vers. 132 vers 5, wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En het achtste, houdt uw geslacht, mijn heil verbond. Enzovoort van Psalm 132 vers 5 en 8. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief van Petrus. We lezen daaruit het derde hoofdstuk, de versen 8 tot en met 22. 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 22. Daarna zingen wij op Psalm 21, het vijfde vers. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 22. Daarna zingen we Psalm 21, vers 5 en doen belijdenis des geloofs.
En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegen degenen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om de gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Maar heilig God den Heere in uw harten. En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afwijst van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt het goede conscientie, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten in de gevangenis zijn, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is acht, zielen behouden werden door het water, waarvan het tegendeel, tegenbeeld, de dood ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is, een goede conscientie tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods opgewaard ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Zo. In zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor deze middag, de doopdienst, vindt u in het gedeelte dat we samen gelezen hebben. 1 Petrus 3 en daarvan het 21ste vers. Dan lezen we Gods woord als volgt. Waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is van de vuiligheid van het lichaam, maar die een vraag is, ener goede consciëntie tot God, door de opstanding van Jezus Christus. Willen wij samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over woord en sacrament. Eeuwige en drie-enige God, wij zoeken aan de middag van deze zondag uw heilig en ook vriendelijk aangezicht in onze gebeden. Want Heere, u hebt ook deze middag ons weer wat te zeggen. En wat is het een wonder, Heere, dat wij op deze plaats mogen zijn waar u spreekt. Niet alleen hoorbaar door de verkondiging van het heilige evangelie, maar ook zichtbaar. En in dat zichtbare sacrament, zo heeft onze belijdenis geformuleerd, laat u een pand zien van uw goedwillendheid te ons waard. Een bewijs, een garantiebewijs dat u het wel meent met ons en onze kinderen. Heere, doe het ons verstaan wat het betekent om in uw huis te zijn. Doe het ons verstaan wat het betekent om bij uw woord gebracht te worden. En wat het betekent om bij het doopwater gebracht te worden. En als u spreekt, Heere, dan doet u dat altijd met twee woorden. Dan spreekt gij met zonde en genade. Dan laat u in uw heilige recht ons weten dat wij kinderen des torens zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. En Heere, geef dat die sprake van uw heilig recht onze oren, maar bovenal onze harten mag bereiken. Vanuit uw woord ook wat verwijst naar die gebeurtenis in het Oude Testament, waarin gij uw toren hebt ontladen, waarin de oude wereld vergaan is door de zondvloed, waarin alle mensen moesten vergaan, want zo hebt u het toch geconstateerd, dat het gedichtsel der gedachten des mensen te allen dagen alleenlijk boos was. Dat gold ook Noach en zijn huisgezin. En had u nu alleen naar recht gehandeld, Heere, had u alleen gedaan wat gij in uw toren had kunnen doen, dan was ook Noach en zijn gezin vergaan. Maar Heere, gij hebt vanuit uw eeuwig welbehagen, vanuit zaken die voor ons niet zijn voor te rekenen of na te rekenen, hebt gij gedachten van vrede gehad over Noach en die acht zielen die in de ark zijn opgenomen. En spreekt die ark van het behoud door het water heen. En als dan vanmiddag vanuit de prediking en vanuit het sacrament naar die gebeurtenis verwezen wordt, en hoe dat het doopwater het water van het behoud genoemd kan worden, Heere, dan ligt daar een geheim achter. Dat u naar recht mensen toch niet wil schuldig keuren. Want dat Noach bewaard is, dat die acht zielen behouden zijn, daar bent u niets aan tekort gekomen. Als gij uw volk zalig maakt van hun zonden, als er mensen behouden worden door het water van de doop, dan komt u in uw recht en in uw heiligheid niets tekort. Want dat mag de apostel verklaren, dat mag de doop getuigen. Daar ligt nu de opstanding van de Heer Jezus Christus achter. Hij moest ook met een doop gedoopt worden. En hoe is hij geperst daar in de hof van Gethsemane toen hij beangstigd en zeer bedroefd begon te worden? Hoe heeft hij het uitgeroepen? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Daar aan het kruishout van Golgotha in het uiterste van zijn leven. In de doodsangst, in de godverlatenheid. Maar hoe is hij uit die dood en uit dat graf opgestaan? En hoe is daar dat nieuwe leven aangebracht? En Heere, geef dat als dat sacrament bediend wordt en als daarover gepredikt wordt vanuit de tekst, dat wij verstaan wat het betekent dat ook de doop een vraag is. Een vraag ener goede consciëntie, de vraag van een goed geweten. Heere, geef ons daarom in de weg die gij in deze tekst ons aanwijst, werkzaam te worden met onze doop. Want u brengt de zaligheid zo dichtbij. Maar dat uitwendige waterbad, zo hebt u toch ook gezegd, dat is niet genoegzaam. We mogen de doop niet overschatten. Maar laat die vraag in ons hart geboren worden vanuit de realiteit van de achtergrond van het verderf dat wij verdienen. Of dat er dat middel is, ook voor ons, waardoor wij die straf, die ondergang in dat water kunnen ontgaan, wederom tot genade kunnen komen. Door wedergeboorte, bekering en geloof op mogen staan in een nieuw en godzalig leven. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in dat nieuwe en godzalige leven wandelen. Heere, wilt u daartoe de prediking heiligen en met uw geest gepaard doen gaan, Heere, want daar wachten toch alles op. Wij hebben de taak en de verantwoordelijkheid als dienaren van het goddelijke woord om te prediken wat u in deze woorden ons te zeggen hebt. En Heere, geef dat het zo mag zijn. Geef dat uw woord gepredikt mag worden naar de zin en mening van die geest. Geef dat het hier mag zijn, maar overal waar het woord gepredikt wordt of gepredikt is. Niet alleen door de dienaren van het woord die in de volle dienst nog staan, maar ook door hen die uitgediend zijn in een gemeente die emeritus geworden zijn. Gedenk ze ook, diegenen die in onze gemeente een plaats hebben. Wilt u de bediening van het woord in Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen zegenen? En geef zo, Heere, dat dat woord zijn kracht mag doen. Dat dat woord een kracht Gods tot zaligheid mag zijn in de aanwijzing van de zonde en de ongerechtigheid, in de ontdekking aan de schuld en in de verlorenheid. Maar ook dat het mag aanwijzen dat er nu dat middel gekomen is en dat die weg er is om aan die straf te kunnen ontgaan in de Heer Jezus Christus. Heere, want u laat toch uw woord bedienen. En dat is toch de bediening der verzoening. Dat is toch niet om mensen alleen maar die zonde aan te wijzen. Zo laat u toch mensen niet heen gaan. U hebt toch altijd vanuit uw welbehagen gedachten des vredes. En u bent, Heere Jezus, toch niet gekomen om mensen te verderven, maar om ze te behouden. Dat is toch uw diepste intentie. Dat is toch de liefde waarmee gij de wereld lief gehad hebt. Waarmee gij met dat brede gebaar tot de einde der aarde zegt: wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einde der aarde. En dat laat gij in de doop toch betekenen en verzegelen, dat gij nu een eed erop doet. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Heren, mogen wij daarom vragen. Mogen wij daarom roepen. Mogen wij daarnaar verlangen. Wilt u dat werken in onze harten? Wilt u ons zo een gezegende dienst bereiden, Heere, en ons bewaren voor de boze? Geef dat uw woord en het sacrament gebruikt mag worden tot zegen. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Wij gaan nu over tot de bediening van het sacrament van de heilige doop aan een kind van de gemeente. En daartoe lezen wij eerst het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor onze onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding wil inlijven. Alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen en ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganzen gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, En uw volk Israël droog voest daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus, wilt inlijven. Opdat het met hem in zijn dood begraven worden. En met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het zijn kruis, hem dagelijks navolgend, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, het welk nog niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie beiden verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof is begrepen, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekende waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Bezemer en moeder Bezemer? Geliefde doopouders Steven en Lianne, de Heere heeft jullie rijk willen zegenen. Daarin dat hij jullie een lief kind heeft gegeven. Of misschien moet ik een ander woord gebruiken, dat hij jullie een kind heeft geleend, uitgeleend. Zo werd het vroeger nog alles gezegd dat onze kinderen leenpanden zijn. Dat houdt dus in dat ze eigenlijk niet van onszelf zijn. De kleine Jesse is zijn schepsel. Hij heeft het aan jullie uitgeleend en heeft jullie een grote verantwoordelijkheid gegeven, niet alleen om hem te voeden en op te voeden, maar om hem ook bij deze zaken die we zojuist hebben gelezen vanuit het doopformulier te onderwijzen. Dat is jullie plicht. Zojuist heb je antwoord gegeven op dat drietal vragen, waarin ook werd gezegd dat hij gedoopt, niet moet worden, maar moet zijn. Niet jullie brengen Jesse naar het doopwater, maar de Heere heeft Jesse en gaat Jesse naar het doopwater brengen. En ik hoop dat jullie verstaan mogen, dat wij allen als gemeente verstaan mogen wat het betekent niet alleen om in zijn huis te zijn, maar dat hij ons ook bij dat doopwater brengt. Want daar spreekt God. En als God spreekt, zo heb ik in mijn gebed ook al gezegd, dan spreekt God met twee woorden. Dan spreekt God van zonde en van genade. Die twee dingen waar jullie net zojuist een antwoord op hebben gegeven. Dat je allereerst beleden hebt. Dat wil zeggen dat je ermee eens bent, dat je daar amen op zegt, dat het waar is dat ook jullie, Jesse, in zonden ontvangen is en in ongerechtigheid geboren. En zelfs dat hij een kind van de toren is, die aan allerhande ellendigheid, je aan de verdoemenis zelf is onderworpen. Dat onderwijst God in de heilige doop. We zullen dat straks in de prediking ook wel horen, dat dat doopwater daar ook van spreekt, van de ondergang in het water, zoals het doopformulier ook zegt. Daarom wordt de doop ook wel eens genoemd, ook vanuit de vroege kerk al, het watergraf. Dat wijst natuurlijk naar de doop door onderdompeling, waarin de oude mens begraven werd in dat water, waarin hij stierf. Maar zoals gezegd, de Heer spreekt met twee woorden. Hij spreekt ook van genade. En hij heeft Jesse aan jullie gegeven, opdat je hem bij dat doopwater zou brengen, opdat je hem daarin zou gaan onderwijzen dat God zijn behoud zoekt. Bij dat doopvond spreekt alles van Gods barmhartigheid, van zijn welwillendheid. Daar zet God een stempel op zijn belofte, dat hij niet wil dat de kleine Jesse verloren gaat, maar dat hij behouden wordt. Hij doet er een eed op bij zijn eigen bestaan, dat als Jesse tot hem komt, dat hij Jesse niet zal uitwerpen. En dat is wat de Heere zegt in de doop. Die twee woorden van zonde en genade. En ik hoop dat jullie zelf de rijke betekenis van de doop, want jullie zijn ook ooit gedoopt. En dat wij allen, gemeente, dat spreken van God door de doop, in die twee woorden van zonde en genade mogen verstaan. En dat wij ook gaan leren wat Petrus hier zegt, dat de doop ook een vraag is. We gaan dat straks samen met elkaar onderzoeken. De vraag ener goede conscientie. De vraag van een goed geweten, of ook om een goed geweten. In de doop wordt een vraag gesteld door de doperling. Of dat de Heere nou wil toepassen wat hij zelf beloofd heeft. Dat de Heilige Geest zal toe-eigenen wat hier in de doopformulier in een samenvatting, in een hoofdsom ons wordt meegegeven. De Heere geven jullie dat jullie met een teer geweten jullie kleine Jesse mogen opvoeden. Want wat gaat daar veel van uit? Van een moeder, van een vader die een goed, die een teer geweten heeft, die hun kinderen met een teer geweten, met zachtmoedigheid en nederigheid van hart mogen opvoeden. Dat doet meer dan de strengste straffen die je misschien ook wel eens moet uitdelen. Maar laat dat in jullie hart mogen leven, de vraag van een goed geweten. We willen samen gaan zingen de verbondspsalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de doopsbediening zingen wij, indien dat mogelijk is, de doopouders staande toe, dat 's Heeren zegen op u daal. Psalm 134 vers 3 zingen wij de doopouders en hun kindje toe, nadat wij gedoopt hebben en nadat wij gezongen hebben nu Psalm 105, het vijfde vers. Jesse Cornelis Bezemer, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Deze doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen hebt bewezen, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder ons enige leraar, koning en hogepriester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, met schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 124... Psalm 124, de versen 1, 2 en 3. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen s vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. Het tweede, dan hadden zij ons levendig vernield en dan had geen mens naar onze klacht gehoord. 1, 2 en 3 van 124, ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Prediking na het amen, dan zingen we uit Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En wat er verder volgt uit het 17e vers van Psalm 31, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, als er in het Nieuwe Testament gedoopt wordt, dan bevinden wij ons op het zendingsterrein. De discipelen zijn immers door de Heer Jezus uitgezonden vanuit de opdracht: ga dan heen, onderwijst de hele wereld, hen dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Als de discipelen gingen verkondigen het evangelie van Gods genade, en als daar dan bekering volgde, dan hebben zij die bekeerlingen in de naam van de Heer Jezus Christus, in de opdracht van de Heere, gedoopt. Dan zette de Heere daar dus het stempel op. Hij bekrachtigde dat. Wij noemen dat wel de geloofsdoop. Zoals we dat zien bijvoorbeeld bij de Moorman. Als hij gedoopt wordt, dan doet hij dat pas na de belijdenis dat Jezus de Christus is. De geloofsdoop. Maar daar beperkte de doop zich niet. We zien dat bijvoorbeeld bij iemand als de stokbewaarder, die tot bekering kwam en de geloofsdoop ontving. Maar niet alleen hij werd gedoopt, maar de zegen van God, de zegen die in de doop werd betekend en verzegeld, die straalde ook uit naar zijn huisgezin. Hij werd gedoopt en zijn huis. Met dit verschil. De stokbewaarder die kreeg met de doop het zegel, de bevestiging van God, dit heb ik gedaan. Uw zonden zijn u vergeven. U krijgt een recht op het eeuwige leven. En bij zijn huis werd de belofte gedaan, dit beloof ik te doen. De Heere doet de belofte van het nieuwe leven, van de bekering, van de genade, van de eeuwige zaligheid. En dat is dan dat verbondsmatige dopen, dat we dus ook in het Nieuwe Testament tegenkomen. Als niet alleen de stokbewaarder, de bekeerde stokbewaarder, gedoopt wordt met de geloofsdoop, maar zijn huis met de verbondsdoop, die de belofte kreeg, zoals dat ook in het doopformulier zo uitnemend wordt verwoord. En in dat doopformulier is er dan ook sprake van dat verbondsmatige spreken, dat niet door iedereen verstaan wordt, zeker als het gaat om het dankgebed in de doop, maar daar spreekt de Heere verbondsmatig. We gaan daarover nadenken, over het water van de heilige doop, vanuit drie gedachten. Allereerst de dood in dat water. Ten tweede het leven door dat water. En ten derde de vraag uit dat water. De dood in dat water, er wordt immers verwezen naar die grote zondvloed. De openbaring van de toren van God waarin de wereld, de eerste wereld, onderging. Ik zei in de toespraak dat de doop ook wel eens het watergraf wordt genoemd. De mens gaat onder in die onderdompeling, in het graf, het watergraf. De mens sterft onder water. Dus de dood in dat water, het leven door dat water, zoals dat ook hier wordt verwoord. De doop die ons behoudt. En dat Noach bewaard werd door het water. Dus het behoud, het leven door het water. En dan ten derde de vraag vanuit dat water. Welke is een vraag van een goed geweten tot God? Door de opstanding van Jezus Christus. Het water van de heilige doop, dat verkondigt ons de dood in dat water. Het leven door dat water. En de vraag vanuit dat water. Het gedeelte waarin deze tekst staat, gemeente, is niet eenvoudig. Als u een Bijbel met kanttekeningen hebt, dan kunt u dat eigenlijk al zien. Dat er een brede kanttekening bijgeplaatst is, waarin een omstandige uitleg gegeven wordt vanuit die voorgaande versen. Ik laat die versen nu liggen. Ik zou het u aanbevelen, gemeente, om met een kanttekening of met een verklaring eens te gaan onderzoeken wat Petrus daarmee bedoelt. De geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft enzovoort. We beperken ons tot de tekst. En daar begint Petrus dus te zeggen dat er een tegenbeeld is. Hij gebruikt het woord tegenbeeld. En wat bedoelt Petrus nu met een tegenbeeld? Nou, om het heel eenvoudig te zeggen, jongens en meisjes, dat is, zal maar zeggen, een soort stempel. Misschien doen jullie dat wel eens. Misschien heb je wel een stempeldoos met allemaal figuurtjes, met een huisje en wat diertjes en wat mensen. Je duwt die stempel in dat stempelkussen en dat doe je dan op dat witte papier en dan zie je precies de afdruk van dat stempel. Maar dan echt het tegenovergestelde, de spiegelbeeld, het is een tegenbeeld, een afdruk van dat stempel. Dat komt dan op dat witte papier te staan. En zo zegt Petrus, is de doop een tegenbeeld. En dan verwijst hij naar het voorgaande vers, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Dat wijst naar vers 20. En daar noemt Petrus de naam van Noach. En Petrus die verwijst naar de tijd van Noach. En over wat voor tijd heeft Petrus het dan? Het was een tijd waarin ongehoorzame mensen waren. Zo zegt vers 20. Ongehoorzame mensen. Een tijd, zo lezen we dat in Genesis 6, waarvan gezegd wordt dat de mensen in het gedichtsel van hun gedachten en van hun harten, dus in hun bedenken, in hun doen en laten, te allen dagen, dus elke dag, alleen maar boos waren, alleen maar zondig waren. Alles riep tot God om straf. Hun zonden klommen ten hemel op. Dat is de tijd waarover Petrus spreekt als hij verwijst naar die geschiedenis in de Bijbel. Maar ook een tijd die spreekt van Gods langmoedigheid. Dat woord gebruikt hij ook. Dus niet alleen dat er ongehoorzame mensen waren, maar ook dat God zo langmoedig was. De Heere nam, om het met eerbied te zeggen, een afwachtende houding aan. Dat deed hij 120 jaar lang. Dat de Heere als het ware wachtte. In die tijd liet hij Noach de ark bouwen, dat schip op het droge. En Noach die heeft uitgelegd aan de mensen daaromheen waarom hij dat schip moest bouwen. En Noach heeft verkondigd. Hij was een prediker van de gerechtigheid van God. Dat God met zijn oordeel zou komen. God was langmoedig. Hij liet 120 jaren nog passeren. En de mensen die werden genodigd door middel van de prediking van Noach om in die ark plaats te nemen. Het geduld van God werd zichtbaar in die ark en in de prediking van Mozes, van Noach. Maar er was een grens dus aangesteld. Nadat die 120 jaren voorbij gegaan waren, toen sloot God de deur achter Noach, achter die 8 zielen, Noach en zijn vrouw, en dan die 3 zonen, Sem, Gam en Jafet, met hun vrouwen. De Heere sloot de deur achter hen toe. En toen openbaarde de toren van God zich in die ontzaglijke watervloed. De sluizen van de hemel werden geopend. De afgronden der aarde gaven water op. Geweldige tsunamis, wij weten ongeveer wat dat is. We hebben daar de beelden van gezien. De alles verwoestende kracht van die tsunamis. Van de geweldige stortbuien uit de hemel. Die verwoesten heel die schone mooie schepping van God. En alle menselijke bouwwerken die er sinds de schepping zijn geweest. Alles werd verdelgd, alles werd verwoest. Het water bracht de dood met zich mee. Dat gold voor het water van de zondvloed. Alles werd verdorven en werd verdelgd. En Petrus zegt, dat wordt ook getoond in de doop. De doop is een tegenbeeld, een afdruk van de zondvloed. En het water van de heilige doop, dat wijst dus niet allereerst op de genade van God. Althans, als wij het beperken tot die doop door onderdompeling, want u weet, er werd en wordt op verschillende manieren gedoopt. En elke doophandeling heeft een eigen symboliek. Wij hebben de doop door besprenging. Dat is ook een Bijbelse doop. Dat verwijst bijvoorbeeld naar Ezechiël. Ik zal u besprengen met rein water en gij zult rein zijn. Dat is om allerlei praktische redenen vanwege de babydoop. Maar als er in het Nieuwe Testament gedoopt werd, dat God zeker de volwassenen, dan werd dat door onderdompeling gedaan. Daar wijst dat Griekse grondwoord baptizein ook op. En de symboliek was dat de zondige mens ondergedompeld werd, werd begraven in het watergraf. Als hij onderging, dan stierf hij. De zondige mens in zijn ongehoorzaamheid met al zijn zonden, die werd begraven. Daar getuigt de doop door onderdompeling allereerst van. En zo hebben we dat ook gelezen in het doopformulier. Daar wordt ook verwezen naar de zondvloed. En in de vroege kerk, daar had je ook een zondvloedgebed. Het is voor het eerst door Hippolytus, een bisschop van Rome in het jaar 200 ongeveer, is dat het zondvloedgebed genoemd. Bij de doop van mensen, daar werd gewezen op de ondergang in het water naar de watervloed, naar de zondvloed, die alles verdierf en alles heeft verwoest. En feitelijk, gemeente, had die watervloed iedereen moeten treffen. Ook Noach, ook die 8 zielen in de ark, want zij waren niet beter, zij waren niet gehoorzamer dan die andere mensen. Alle mensen verdienden de ondergang in dat water. Verdienden de toren van God. En daar getuigt de doopwater ook van. Daar hebben jullie zojuist ook belijdenis van afgelegd. Dat beamen wij als belijdende leden. Dat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Wij belijden, wij bekennen dat wij in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren worden en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen. En dat zijn diep ernstige woorden, gemeente, waarvan ik al eerder gezegd heb dat wij daar alstublieft maar nooit aan moeten wennen. En de vraag is of wij daar nu iets van beleefd hebben. Dat die woorden zaken zijn. Dat de doop, die iets betekent en die iets verzegelt, het beschrijft iets, het laat iets zien, maar dat die zaak die beschreven wordt ook door ons beleefd wordt. Ik kom daar in de derde gedachte nog wel op terug als het gaat om dat geweten. De vraag van een goed geweten. Maar dat is zo noodzakelijk dat wij het niet alleen maar belijden, maar dat wij het ook in beginsel leren beleven. Want dat is in de belijdenis natuurlijk wel de weg waarlangs de Heere deze dingen ook betekenis geeft. Niet alleen maar met de lippen belijden, maar met het hart beleven dat wij midden in de dood liggen. De dood door dat water. Dat is de eerste verkondiging vanuit de doop en dan met name de doop door onderdompeling. Waarvan de doopformulier zegt, dit leert ons de ondergang in het water. En in het gebed van dat doopformulier, daar wordt gezegd dat wij met Christus begraven worden in zijn dood. De lijn van de doop door onderdompeling naar het graf van Christus waar hij is ingelegd. De lijn van de doop naar de zondvloed waarin alles werd verdelgd. De dood door dat water. Maar ten tweede, gemeente, getuigt dat water ook van leven. Het behoud door dat water. Want zo zegt vers 20 dat, dat Noach de ark had toebereid, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Dat is een groot wonder geweest. Dat Noach, die 8 zielen, behouden zijn geworden. En wat bedoelt Petrus nu als hij zegt door het water? Want dat water, dat is toch verdervend water geweest. Dat is toch dodelijk water geweest. Nou, dat water behield hen niet natuurlijk, maar het ging dat zij, zo moeten we dat ook lezen vanuit dat Griekse woord, door het water heen Door het water heen werden zij behouden. Het water dat verdelgde, dat verdierf, dat doodde. Maar door het water heen werden zij behouden. En hoe werden zij behouden? Nou, door die ark. God heeft in zijn langmoedigheid die ark laten bouwen. En daar kregen die 8 zielen een plaats in. En door het water heen, door dat dodende water, bleven zij toch in leven. Vanwege die ark van het behoud. En Petrus die trekt dan een lijn naar de heilige doop. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. En wat is dan het geheim van dat behoud door de doop? Nou, dat water kan niet behouden, dat zei ik al. Dat water, dat is een getuigenis van de dood. En ook als wij zeggen, het water als reinigingsmiddel, als besprenging, dat verwijst naar het bloed van Christus, dat water, dat doet niks. Het is, zo zegt Petrus, door de opstanding van Jezus Christus. Het gaat niet om de aflegging van de vuiligheid van het lichaam. Maar het gaat om de opstanding van Christus. Het is door Christus dat water, dat we door dat water behouden worden, door dat water heen. Het water van de zondvloed wijst naar het water van de doop. De doop door onderdompeling. En de ark van Noach wijst naar de opstanding van Jezus Christus. Dus de opstanding van Jezus Christus, Christus zelf, hij is de ark van het behoud. De Heer Jezus spreekt in het evangelie ook over de doop, over de doop waarmee hij gedoopt is. Ik moet met een doop gedoopt worden. En dan zegt hij, hoe word ik geperst? Totdat alles volbracht is. De doop waarmee hij gedoopt is, dat is zijn lijden en zijn sterven. Hij werd ondergedompeld in de toren van God. De watervloed van Gods gramschap werd over de Heer Jezus uitgestort. De golven van Gods toren hebben hem overspoeld. En het is de psalm van de Heer Jezus, die psalm 42, waarin de dichter klaagt, ik zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Met die doop moest Jezus gedoopt worden. In dat water, in die vloed van Gods toren ging Christus ten onder. En dan zien we hem gaan daar in de hof van Gethsemane. Waarin hij bloedig zweet. Waarin het bloedige zweet afloopt van zijn gezicht. Dan horen we hem aan het kruishout van Golgotha onder de toren van God zuchten en roepen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar werd de zondvloed van Gods gerechtigheid over de Zoon van God uitgestort. Daar ging hij ten onder. Daar werd hij gedoopt. Maar daar rees de Christus op uit dat watergraf. Uit die doop. Uit die toren van God. De opstanding van Jezus Christus is de ark der behoudenis. Hij heeft in die weg, toen hij gedoopt werd met de gramschap van God, heeft hij de schuld betaald van zijn volk. Heeft hij de straf gedragen van allen die hem door de Vader zijn gegeven. Want hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Hij is geworden tot een vloek. Hij is onder de wet gekomen. Hij heeft de straf op de overtreding van de wet van zijn volk gedragen. Hij heeft hun schuld betaald. Hij heeft de hel uitgeboet in hun plaats. Hij is hun ark van het behoud. Het leven door het water heen. Terwijl Gods gramschap, terwijl Gods recht verkondigd wordt in dat doopwater. En dan is het een grote vraag, gemeente, voor u en voor mij. En ook voor de kleine Jesse die gedoopt is. En hoe krijgen we daar nu deel aan? Hoe wordt dat nou mijn deel? Dat behoud door de opstanding van Jezus Christus. Nou, dan gaan we naar dat tussenzinnetje en dan komen we ook bij de derde gedachte. De vraag uit dat water. Dus de doop is niet een aflegging van de vuiligheid van het lichaam, maar is een vraag ener goede, dus van een goede consciëntie, van een goed geweten tot God. Een vraag van een goed geweten. In het Grieks staat er ook wel een roep van een goed geweten. Een verlangen, een intens verlangen. Een zoeken. Een hartstochtelijk vragen. Een roep van een goed geweten. Dus gemeente Petrus zegt hier dat de doop een vraag is. Dat zien we misschien altijd direct, maar de doop is een vraag. Wat voor soort vraag is dat? En hebt u de doop zo al eens beleefd? Hebben jullie de doop van de kleine Jesse zo beleefd dat er een vraag van jullie in meeklonk? Welke vraag klinkt hierin mee? Nou, de vraag die we in het doopformulier ook tegenkomen. Heren, laat het zo mogen zijn. De beloften die gij hier geeft. De belofte dat gij onze genadige vader wilt zijn. De belofte dat dat bloed van Jezus Christus mij tot redding zal zijn. De belofte dat de Heilige Geest toe-eigent wat hier beloofd wordt. Laat dat mijn deel mogen zijn. De vraag om wedergeboorte. Eigenlijk kun je dat zo wel zeggen. De vraag van een goed geweten. De vraag om wedergeboorte. Laat dat zo zijn. In ons leven, in jullie leven, in het leven van de kleine Jesse. Dat die dingen mogen worden toegepast. Dat die dingen krachtig worden verkondigd in het leven. De vraag van, je kan ook zeggen, de vraag om een goed geweten. De vraag om dat nieuwe leven. De vraag om een goed, dat wil zeggen om een teer, om een rein geweten. Dat is toch wat wedergeboorte werkt. De wedergeboorte gemeente, de Dordtse leerregels beschrijven dat in hoofdstuk 3 en 4, de paragrafen 12 onder andere, dat er dan die nieuwe wil komt. Een nieuw geweten, een goed geweten, een rein geweten dat niet makkelijk meer zondigt. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? De vraag om een goed geweten, dat is dat een mens bang wordt om te zondigen. Dat hij daar vandaan blijft. Dat is allereerst voor jullie als ouders ook een vraag. Dat jullie om een rein, om een goed geweten moeten mogen vragen. Want je hebt zojuist beloofd dat je de kleine Jesse bij deze dingen zult opvoeden. Hiervan breder zult onderwijzen. Bij die twee begrippen zonde en genade. Jullie hebben de taak gekregen om de kleine Jesse bij Gods woord op te voeden. En dan niet alleen met woorden natuurlijk. Maar vanuit een rein, vanuit een teer, vanuit een zacht geweten. Dat is een grote zaak. als wij een zacht geweten mogen hebben. Als jullie dat mogen uitstralen. Zachtmoedigheid. Nederigheid van hart. Wat gaat er veel van uit? Van zo'n vader, van zo'n moeder. Veel meer dan 1000 strenge woorden. Een goed geweten. Een geweten, een conscientie, zo staat hier in de Statenvertaling. Vanuit het Latijnse woord conscientia, meeweten. Ons geweten, dat stemmetje, dat innerlijke bestaan van ons, dat weet mee. Calvijn noemde het geweten tribunaal Dei, dat wil zeggen de rechtbank van God. God heeft een rechtbank in de mens. Het geweten dat mee weet. Als wij dingen doen die niet goed zijn, dan weten wij dat. Ons geweten weet mee. De rechtbank van God in het hart, dat is een groot goed, gemeente, als wij zo'n rechtbank in ons geweten hebben. Dat mee weet, dat mee getuigt, dat herinnert, dat in gedachten roept wat er verkeerd is gegaan. William Ames, een van de Puriteinse theologen, die noemt het ook de stedehouder van God, het geweten, de plaatsvervanger van God. God spreekt door middel van het geweten, aan de hand van zijn heilige wet in het hart. En de vraag is, hebben wij zo'n geweten? Ons geweten, daar worden we mee geboren, maar wij kunnen het geweten tot zwijgen brengen. De Bijbel spreekt daarover. Dat er mensen zijn die hun geweten toegeschroeid hebben. Dichtgebrand. Dat sprekende geweten dat tegen ons getuigt, dat ons aanklaagt. Dat wij gedaan hebben dat kwaad is in Gods ogen. Dat dat stilgemaakt wordt. In plaats van te luisteren naar die rechtbank van God. Naar die plaatsvervanger van God in ons binnenste. Wordt dat geweten het zwijgen opgelegd. De boeken worden dichtgedaan. Het boek van de schrift. En ook het boek van het geweten. En dan kan het zo zijn, gemeente, dat mensen leven met een toegeschroeid, met een zwijgend geweten. Maar we moeten elkaar toch eraan herinneren dat die boeken eenmaal zullen opengaan. Openbaringen 20 getuigt daarvan. De boeken worden geopend en de kanttekening zegt daarvan, dat is het boek van het geweten. En dat geweten dat beschuldigt ons. Of dat ontschuldigt ons. Het wordt naast het boek van de schriften gelegd, naast het boek van de heilige wet. Die grote dag, de oordeelsdag. Dan helpt ons geweten ons veroordelen of ons onschuldigen. En het geweten, gemeente, dat is iets heel belangrijks in de waarachtige bekering. En vandaar dat Paulus, dat Petrus het hier ook noemt, een roep om een goed geweten. Dat het geweten functioneert. En nu weet ik wel, de waarachtige bekering bestaat uit meer dan alleen maar gewetensovertuigingen. Er zijn in de Bijbel genoeg voorbeelden te vinden van mensen die wel een sprekend geweten hadden. Maar die toch niet tot bekering gekomen zijn. Het geweten van Saul sprak, zoals we in die serie over David hebben gehoord. Het geweten van Achab sprak. Het geweten van Judas sprak. En ze hebben het allemaal gezegd, ik heb gezondigd. Maar het leidde niet tot bekering. Maar toch, gemeente, hoort het er wel wezenlijk bij. Dat de Heere werkt in die inwendige rechtbank. Zo zegt zondag 23 het toch ook, dat al is het dat mijn conscientie, mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar en menigmaal heb gezondigd. en geen daarvan heb gehouden. En dat ik nog tot alle boosheid geneigd ben. Dat geweten klaagt mij aan. Kennen we dat, gemeente? Hebben wij zo'n geweten? Dat goede geweten? Hebben wij daarom leren vragen om dat goede geweten? In de doop wordt die vraag aan God gesteld. Heere, geef mij een goed geweten. En wat een goed geweten, wat een aanklagend geweten is. Gemeente, dat vinden we bijvoorbeeld in Psalm 51. Daar wordt het ons beschreven. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Dat doet het geweten. Dat door de Heilige Geest gaat leren klagen. Mogen wij dat nou kennen, gemeente? Zijn dit nou geen vreemde zaken? Is dat de vraag van uw hart? Dat dat geweten mag blijven functioneren of mag gaan functioneren? En als je nog nooit gevraagd hebt om dat goede geweten, gemeente, u bent toch gedoopt, dat zal van de meesten van ons gelden. Laat het dan alsnog de vraag zijn om dat goede geweten. Dat dat geweten weer eens gaat spreken. Zoals de psalmdichters dat zeggen. Rust nog vrede wordt gevonden. Om mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht. Je treft het aan in de beschrijving van mensen die wedergeboren werden. Dat goede, dat reine geweten ging spreken. Op de Pinksterdag bijvoorbeeld. Dat de mensen verslagen werden in hun hart, doorstoken werden in hun hart. Hun geweten ging spreken, het ging aanklagen. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Daar horen wij die vraag. Om dat goede, om dat reine, om dat rein gemaakte geweten. Dat aanklagende geweten tot zwijgen zou worden gebracht. Ze voelden de toorn van God in dat geweten. Ze werden in hun geweten gedaagd voor de rechtbank van God. Aangeklaagd door de wetten hun geweten. En wat zei Petrus toen? Een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Dat is dus de weg naar dat goede geweten. Dat is de verkondiging van de genade van God. Dat als dat geweten gaat spreken, en als we net als David in Psalm 51 of Psalm 31, 38 bedoel ik, aan de voeten van de Heere terechtkomen. Onszelf gaan beklagen, gaan aanklagen. Dan gaat de doop spreken. Dan komt de Heere in die doopsbediening mee. Dan worden die Pinkstelingen gewezen op die doop. Laat u dopen. De doop was een vraag om een goed geweten. Opdat wij, zo zegt het doopformulier, straks eenmaal zonder verschrikken voor God mogen verschijnen. En dat wordt ons gepredikt, gemeente. Dat is de verkondiging van de apostel Petrus. Hij laat ons zien dat de doop allereerst de verkondiging is van de dood. Als we verwijzen naar de watervloed die de wereld getroffen heeft. In de zondvloed de openbaring van de gramschap van God, waarin alles werd verdelgd. Maar nu is het de ark van het behoud. De Heer Jezus Christus, die in zijn opstanding uit de watervloed van Gods gramschap is opgerezen. De toorn en de gramschap van God genoeg gedaan heeft. Verzoening heeft teweeg gebracht. Hij heeft overwonnen. De opstanding van Christus, dat wijst op zijn kracht, op zijn majesteit, op zijn alles overwinnende kracht. Hij heeft de dood gedood. Hij heeft het graf geopend. Hij heeft de hel gesloten. De opstanding van Jezus Christus En het doopformulier wijst dan ook naar de opstanding in dat nieuwe en in dat godzalige leven. Dat goede, dat reine geweten, dat zondig niet makkelijk. Daar wordt om gevraagd: Heere, geef mij zo'n geweten. Dat ik mijn oude natuur mag doden. Dat ik in dat nieuwe godzalige leven mag wandelen. Dat ik de wereld zal verlaten. De opstanding van Jezus Christus. Bij de doop in die oude kerk, in die vroege kerk, daar werden beloften afgelegd. Ook in dat zondvloedgebed van Hippolytus in de derde eeuw. En dat belovende deelgemeente, dat wordt hier dus ook roepen genoemd. Dat roepen tot God. Vanuit de wetenschap dat ik dat zelf niet kan. Vanuit de wetenschap dat ik dat zelf niet eens wil. En vandaar dat het een vraag is aan God. Geef mij zo'n goed geweten, want ik ben vleeselijk. En ik ben verkocht onder de zonde. En ik ben zo verknocht aan de zonde. En als dat nou onze ervaring is, gemeente, onze beleving. Niet geestelijk te zijn, maar zo vleeselijk. En dat ik elke dag zo struikel. En dat ik mezelf zo tegenval. En dat ik mijn wil tegen heb. Dat ik zo'n boze wil heb. Dat mijn hart neigt naar de zonde. Dat ik het allemaal niet kan en niet wil. Voor wie dat nou een smart is. Voor wie die overblijvende zonden nou tegen hun wil zijn overgebleven. Daar is het toch de prediking van de opgestane Christus. Ten hemel gevaren. Die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Bij wie niets onmogelijk is. De zonde waar je zo mee te strijden hebt. Waar je zo in struikelt. Dat hart, dat vlees. Dat zo aardsgezind is. Wat je er maar niet onder krijgt. Die wil die je maar niet omgebogen krijgt. Er is een opgestane. Er is een ten hemel gevaren Christus. Die in de doop ons wordt aangewezen en gepredikt. Hij is de ark der behoudenis. Voor ons en ook voor onze kinderen. En als je niet weet hoe het moet. Je kleine kind opvoeden bij deze dingen. En die belofte die zulke grote zaken in zich hebben. Als je niet in eigen kracht die belofte kunt doen. Of als je misschien, gemeente, met verdriet in je hart hier in de kerk zit. En je denkt wellicht aan die jongen en aan dat meisje wat je ooit ten doop hebt gehouden. Maar die de schrift heeft dichtgeslagen. En die zijn geweten misschien wel aan het toeschroeien is. En die zo makkelijk aan het zondigen is. En je hebt geen enkele mogelijkheid meer om die jongen of dat meisje, misschien al ouder geworden, nog te bereiken. Misschien zijn het al wel volwassen mensen die met hun kinderen, uw kleinkinderen, totaal verkeerde wegen bij God vandaan gaan. Kom, richt je ogen nou eens op die opgestane en ten hemel gevaren koning. En roep tot hem om dat goede geweten. Ook voor die afgedwaalde kinderen, ook voor die verloren zonen en dochters. Dan ligt er zo'n machtige pleitgrond. In wat Christus gedaan heeft. In zijn opstanding uit die watervloed. In die almachtige en genadige kracht die in de doop wordt betekend en verzegeld. Een pleitgrond voor schuldige, onmachtige en verloren zielen. Amen. dankzegging en gebed. Heren, wij bidden u, wilt u zelf het gesproken en getoonde woord achtervolgen met uw geest en genade. In het leven van de kleine Jesse, van de beide doopouders, van ons als gemeente, klein en groot. Heren, uw trouw en uw waarheid, die houden haar kracht toch. Zo gaan we straks zingen. Tot in het late nageslacht toe. U bent toch een goede tieren, Heren. U hebt toch geen lust in de dood des goddelozen. Heren, leer ons dan smeken, roepen, verlangen, vragen om dat reine, tere, goede geweten dat gereinigd wordt, dat verzoend wordt door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Heren, wilt u ons zo en nog een goede nalezing geven van de preken van deze dag, als we deze avond wellicht nog een rustige avond mogen hebben, in de eenzaamheid wellicht, dat we de dingen nog eens naspeuren, na zullen zoeken, in het gesprek met anderen wellicht. Laat het niet verstommen, Heren, laat het woord niet hier achterblijven in de kerk, maar laat het mee mogen gaan. Ga met ons mee de weken die we begonnen zijn. Sterk ons in alle dingen. Als we naar school gaan, geleid ons over onveilige wegen. Help ons in het leren. Wees met ons in de studie. In het werk dat op onze handen ligt. In de maatschappij, in het gezin. Wees met onze kleine kinderen. Wees met die kinderen waar er grote zorgen bestaan, ook om de kleinkinderen. Heren, ontfermt u zich over de zieken. We bidden u, Heren, om allen die alleen door het leven gaan, allen die moeite en zorg hebben. Wilt u ons allen helpen in alle dingen, ook als we geen werk hebben of niet meer werken kunnen of hoeven. En wil ons allen bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood. Sterk ons ook in de ambtelijke arbeid van de catechese, de kerkraadsvergadering, de bezoeken die afgelegd worden, het verenigingswerk. We dragen het hartelijk aan u, de Heere, op. Zie op ons in uw genade neer, Heere. Doe uw koninkrijk komen, dat uw wil mogen geschieden in de hemel, gelijk ook op de aarde. En vergeeft u genadig al het zondige, ook in de beide diensten, in spreken en in luisteren. Verzoen het onze en heilig het om Jezus wil. Amen. Psalm 100 vers 4 zingen wij tot slot, want goede tieren is de Heere. Ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.